Multicommissaris Pascal Vizet spreekt met Axeco-partner Maurits Duinstee over stakeholder management. Het stakeholdermodel gaat niet meer weg, is zijn overtuiging. Vizet zegt, de afgelopen jaren ben ik door schade en schande wijs geworden. Het draait niet alleen om de aandeelhouder. Commissarissen moeten volgens hem zorgen voor een bestuur met een brede blik. Die handelt vanuit een weloverwogen purpose. Alle bedrijven waar Pascal Vizet toezicht houdt of adviseert zijn minimaal 100 jaar oud. Familiebedrijf Nolet, anno 1691, heeft zelfs de respectabele 330 jaar op de teller. Dat vind ik gaaf, glundert Vizet. Die bedrijven kunnen al zo lang overleven omdat ze zich steeds opnieuw weten aan te passen aan hun veranderende omgeving. Als het goed is, bestaan ze minstens nog eens 100 jaar. Als commissaris mag je in die lange historie gedurende 4 of 8 jaar een heel klein rolletje spelen in het bewaken en continueren van dat eeuwenlange succes. Dat besef noopt een grote bescheidenheid. Het bedrijf dat het decor vormde van de bestuurlijke loopbaan van Vizet haalt die eeuw formeel pas over 9 jaar. Verzorgings- en voedingsmiddelenconcern Unilever ontstond in 1930 uit een fusie van Margarine Unie met Lever Brothers. De aartsvader van het concern, de Brabantse boterhandelaars Anton Jurgens en Sam van den Berg en de Britse William Lever, legde echter al in de tweede helft van de 19e eeuw het fundament voor de huidige multinational. Vizet werkte er 27 jaar, voornamelijk in finance en IT-rollen, eerst op nationaal en continentaal niveau, later groepsbreed. Als jonge vijftiger verliet hij het concern. Wegens persoonlijke omstandigheden besloot hij niet meteen weer in een zware voltijdsbaan te stappen, maar richtte zich aanvankelijk op zijn portefeuille commissariaten, die allengs beter gevuld raakten. Wat als overgangsperiode was bedoeld, groeide uit tot een bestaan als beroepscommissaris. Hij zegt, het fulltime toezichthouderschap begon me steeds beter te bevallen. Mijn agenda is weliswaar het hele jaar vooruit gepland, maar daartussen beschik ik over vrije periodes. Bovendien geniet ik van de breedte waarop ik als commissaris kan acteren, nadat ik me 27 jaar monomaan met pindakaas en wasmiddel heb bezig gehouden. Inmiddels begint Vizet aan zijn derde termijn als professioneel toezichthouder. Zijn portefeuille is gevarieerd, maar er is wel degelijk een rode draad, legt hij uit. Zijn toezichtfuncties bij Rabobank, bloemenveiling Flora Holland, supermarktketen Plus en zijn adviesfunctie bij Nolet Distillery passen allemaal in de food en agri-cluster, in de keten Farm to Fork. 3 van de 4 zijn bovendien coöperaties. Ook medicijngroothandel Mediek heeft een coöperatieve achtergrond. Rechtsvoorganger Onderlinge Farmaceutische Groothandel, OPG, werd in 1992 beursgenoteerd en kwam in 2013 in handen van de Amerikaanse durfinvesteerder Advent. Sector-wise is Mediek een vreemde eend in de portefeuille van Vizet, maar als private equity bedrijf een welkome toevoeging aan zijn toezichtpalet dat gecomplementeerd wordt door Alma Mater Erasmus Universiteit Rotterdam en Stedelijk Museum Schiedam. Voldoende ervaringsdeskundigheid dus voor de vraag, hoe behartig je als toezichthouder de belangen voor de stakeholders in al die verschillende governance modellen? En welke dynamiek hoort daarbij? Duinstee vraagt, allereerst, welke bij Unilever geleerde lessen heeft u meegenomen naar uw toezichtrollen? Vizet antwoordt, bij Unilever heb ik de transformatie meegemaakt van een decentrale landenorganisatie naar een centraal gestuurde multinational. De kernopdracht was schaalvoordelen benutten, zonder het verlies van wendbaarheid en lokale relevantie. Een subtiel evenwicht, het vinden van de juiste balans, ging met horten en stoten. De smaak van soep of margarine bijvoorbeeld bleek te cultureel bepaald voor wereldwijde harmonisatie. De vorm van een cornetto-ijsje leende zich daar wel voor. Ik heb bij Unilever ook geleerd dat transformaties tijd kosten. Naast visie en leiderschap heb je stamina nodig. Zo is het aantal merken onder 3 CEO's gedurende 8 jaar trapsgewijs teruggebracht, van 1600 naar 400 en vervolgens naar 20 leidende wereldmerken. Als dat schip in 2 jaar was gedraaid, had dat averij opgeleverd. Die inzichten kwamen bijvoorbeeld goed van pas in mijn toezichtrol bij Rabobank, die een vergelijkbare transformatie heeft doorgemaakt. Van een decentrale structuur met 100 autonoom opererende banken en een hoofdkantoor als serviceorganisatie naar een centraal geleide One Bank bankorganisatie. Rabobank is lokaal sterk geworteld, dicht bij klant en maatschappij. Het was dus cruciaal om die lokale relevantie niet te verliezen in het transformatieproces. Duinstee vraagt beursgenoteerde onderneming, familiebedrijf, coöperatie, private equity. Welke verschillen ziet u tussen al die eigendomsvormen en governance modellen? Vizé antwoordt, alle modellen hebben hun eigen kernkwaliteiten. Maar als je die overdrijft, worden het valkuilen. Daar moet je als toezichthouder alert op zijn. Bij een beursgenoteerd bedrijf is het oppassen dat het bestuur niet te korte termijn gericht is. Bij een familiebedrijf mag de lange termijn oriëntatie niet leiden tot te laat inspelen op verandering. Een coöperatie loopt het risico dat de focus sterk intern is gericht in plaats van op de markt. Bij een private equity bedrijf is het gevaar dat er alleen wordt gestuurd op rendement en niet voldoende wordt geïnvesteerd. De belangrijkste rol van Raad van Commissarissen is zorgen voor een topteam dat de eigenheid van het governance model in kwestie snapt en ermee kan omgaan. Bij Plus bijvoorbeeld snappen de directieleden dat een coöperatie anders aangestuurd wordt dan Tesco of Albert Heijn, de supermarktketens waarvan ze afkomstig zijn. Ze begrijpen dat in een coöperatie de strategie moet worden gedragen door de ledenondernemers. In elk governance model is een goed topteam dus de basisvoorwaarde. Juist omdat je als toezichthouder een brede blik hebt, kun je vervolgens bijsturen. Bij private equity moet je af en toe afremmen. Bij een coöperatie of familiebedrijf moet je soms juist zeggen, kan het niet wat sneller? Duinstee vraagt, naar welk governance model gaat uw voorkeur als toezichthouder? Vizé antwoordt, in de praktijk kan ik met alle modellen prima werken. Maar als ik toch een voorkeur moet uitspreken, vind ik de coöperatie wel een heel mooi model. Het coöperatieve gedachtegoed heeft een hele rijke Nederlandse historie. Maar het is tegelijkertijd een uitermate modern 21ste eeuw model, vanuit stakeholder management bezien. De raden van commissarissen van Flora Holland en Plus bijvoorbeeld bestaan naast externe toezichthouders voor de meerderheid uit ledenondernemers. Daardoor barst het van de sectorkennis in de RVC en weet je als externe commissaris wat er speelt in de organisatie. Bij andere commissariaten zit je soms niet kort genoeg op de bal en is het lastiger om geregeld met klanten en andere stakeholders te praten. Als bij een coöperatie de strategie niet werkt, hoor je dat als eerste uit de hand van je mede-commissarissen. Die zeggen dan, beste directie, prachtig plan, maar in de praktijk pakt het anders uit. Je zit als toezichthouder dus dichter op de business. Met het gevaar dat je hiermee gaat bemoeien en op de stoel van de directie gaat zitten. Als extern toezichthouder moet je ook geregeld tegen de ondernemers in de raad kunnen zeggen, we gaan te veel in detail, daar is de directie voor. Een andere valkuil is die interne gerichtheid. De blik van buiten is essentieel om scherp te blijven. Bij Flora Holland bijvoorbeeld hebben we daarom samen met de ondernemers in de RVC besloten dat de verhouding tussen externe en interne toezichthouders evenwichtiger moest. Van 3 versus 6 naar 4 versus 5. Duinstee vraagt, bij Flora Holland is veel weerstand onder de leden tegen de plannen om de bloemenveiling te digitaliseren en de sierteelt te verduurzamen. De leden hebben zelfs om een onderzoek naar het functioneren van de directie gevraagd. Waar staan de externe commissarissen in die dynamiek? Vizé antwoordt, als commissarissen staan we achter de strategie van de directie. Een aantal leden heeft via een brief van een advocaat de vraag neergelegd of de governance wel functioneert. Juist nu moeten we laten zien dat die governance wel degelijk goed werkt. Het is een soort lakmoesproef voor de nieuwe structuur, ja. Voorheen kende Flora Holland een algemene ledenvergadering. Dan kwamen er 800 leden naar de grote hal. Sinds 3 jaar wordt er gewerkt met een gekozen ledenraad van 40 leden. De ledenraad is er net als de directie en de RVC van overtuigd dat Flora Holland geen andere keuze heeft dan te transformeren. Van een fysieke veiling naar een digitaal en duurzaam platform. We gaan die strategie niet krampachtig verdedigen, maar de directie en ledenraad gaan wel het land in om goed te luisteren naar wat er leeft bij de leden. Waar schort het aan de uitvoering en hoe kunnen we daarbij helpen? Het probleem is de grote diversiteit onder de 4000 leden. 2000 leden realiseren minder dan 4% van de omzet. Die kleinere leden hebben moeite met de benodigde investeringen in digitalisering en verduurzaming. Dat moeten we dus als coöperatie faciliteren. Overigens geldt ook hier, wie het hardst roept, wordt het meest gehoord. Het overgrote deel van de leden staat achter de strategie. Tegenover elke kritische opmerking horen we 4 of 5 positieve opmerkingen. Ga alsjeblieft door met digitalisering en verduurzaming, want beide zijn nodig. Dat transformatieproces gaat niet zonder hiccups, maar we zullen er sterker uitkomen. Als je bij een coöperatie eenmaal voldoende draagvlak hebt voor de strategie, verloopt de implementatie een stuk sneller dan bij andere organisaties. Duinstee vraagt, wat zou het coöperatiemodel kunnen leren van private equity en andersom? Vizé antwoordt, coöperaties zouden gebaat zijn bij de externe focus, het aanpassingsvermogen, de resolute besluitvorming en het snelle doorpakken private equity model. Andersom moet je bij private equity bedrijven altijd waken voor twee klassieke valkuilen, een te hoog tempo en te weinig draagvlak. Er zijn wel grote verschillen tussen private equity huizen. Bij Medique bijvoorbeeld is investeerder Advant zeker gericht op rendement, maar is ook ruimte voor langetermijn investeringen en oog voor draagvlak. Duinstee zegt, toch heeft Advant diep in de organisatie van Medique gesneden. Sinds het bedrijf in 2013 van de beurs werd gehaald, is bijna de hele top vervangen. Er is bij Medique inderdaad fors ingegrepen in de topteams, zegt Vizé. Ik heb daar als commissaris bij gezeten en 2 of 3 keer mijn aarzelingen bij gehad. Gaat die transitie niet te snel? Is het wel nodig of verstandig om afscheid te nemen van deze bestuurder? Want het ging dikwijls om kwalitatief heel goede bestuurders. Maar Advent zei dan, voor de volgende fase in de ontwikkelingen van het bedrijf hebben we een ander leiderschapsprofiel nodig. Achteraf heb ik een keer moeten toegeven dat ze het bij het juiste eind hadden. Bij andere bedrijven zijn we soms te langzaam in het doorpakken op topniveau. Raden van commissarissen zijn in hun werkgeversrol af en toe te traag, te consensus gedreven. Misschien wel te slap. Duinstee vraagt, bij coöperaties zitten de leden in de raden van commissarissen. Bij private equity bedrijven aandeelhouders. Zouden er bij beursgenoteerde ondernemingen ook stakeholders zitting moeten krijgen bij de RVC's? Horses for courses, zegt Vizé. Ik vind dat we prima uit de voeten kunnen met bestaande overlegorganen als de aandeelhoudersvergadering, ondernemersraad en klantenpanels en met de signalen uit bijvoorbeeld NPS-scores en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Ik geloof dus niet in andere zeggenschaps- en adviesvormen als antwoord op de roep om een beter stakeholdermanagement. Dat leidt tot formaliseren en judiciëren en dan verwoordt het tot een compliance-activiteit. Dat die voorstellen worden gedaan geeft wel aan dat er onvoldoende vertrouwen is in de stakeholder-aanpak van de bedrijven. Als ik zie hoe negatief de publieke opinie is over bijvoorbeeld bestuurders en commissarissen van banken, denk ik, we zijn ook maar gewoon mensen met kinderen die ons best doen om op een integere manier de nutsfunctie van die bank uit te voeren. We zullen het dus nog beter moeten overleggen. Wat helpt daarbij is een purpose-driven organisatie. Het kantelen van de organisatie om alles in dienst te stellen van een hoger maatschappelijker doel en daar transparant over zijn. Kunt u een voorbeeld noemen van een echte purpose-driven organisatie? Vraagt Duinstee. Vizé antwoordt, in mijn portefeuille heb ik er 3 die de draai naar purpose en impact helemaal gemaakt hebben. Erasmus Universiteit Rotterdam, Stedelijk Museum Schiedam en Rabobank. Neem Rabo, dat is een klantencoöperatie met een maatschappelijke missie. Dat is geen reclameleus, dat is echt. Zo ligt de rendementseis duidelijk onder die van andere banken, omdat we een sterke kapitaalpositie aanhouden en een hogere cost-income ratio accepteren. Lees meer mensen op de werkvloer. Dat is de prijs die we moeten betalen als maatschappelijke bank. Dat is ook meteen de uitdaging voor ons als Raad van Commissarissen. Ik zeg altijd, een coöperatieve bank is geen softe bank. Hard, zakelijk en meetbaar sturen, ook op de maatschappelijke doelstellingen en de belangen van de verschillende stakeholders, is noodzakelijk. En je moet aan de buitenwereld laten zien wat je doet, verslag doen over je maatschappelijke impact. Duinstee vraagt, langetermijn aandeelhouders zijn ook gebaat bij sturen op stakeholderbelangen. Zonder stakeholders immers geen waardecreatie. Ziet u een conflict in het sturen op aandeelhoudersbelangen versus stakeholderbelangen? Vizé antwoordt, daar geldt hetzelfde. Kijk naar Unilever. Paul Polman had niet alleen een persoonlijke drijfveer voor zijn duurzaamheidsmissie. Hij zag ook als ondernemer dat bedrijven zich verantwoord moeten opstellen, omdat consumenten hen anders niet meer vertrouwen. De belangen van aandeelhouders en stakeholders zijn niet tegengesteld. Ze gaan hand in hand. De Raad van Commissarissen hoeft dus ook geen belangentegenstellingen op te lossen. Het is onze taak erop toe te zien dat het bestuur alle stakeholders in beeld heeft en aan de bel trekken als dat niet zo is. Want als je je klant uit het oog verliest, raakt dat aan de bestaanreden van je bedrijf. Als je een prachtige strategie hebt waarin de klant centraal staat, maar je vergeet je medewerkers daarin mee te nemen, loopt het fout in de uitvoering. Als je niet duurzaam opereert, verlies je je klanten en je werknemers. Bedrijven die de belangen van alle stakeholders goed behartigen, zien dat terug in rendement en ondernemingswaarde en dat is uiteindelijk ook goed voor de aandeelhouder. Toen 15 jaar geleden alles nog in het teken was van shareholder value, ging ik daar in mijn finance-rollen bij Unilever vrolijk in mee. Maar de afgelopen jaren ben ik door schade en schande wijs geworden. Het draait niet alleen om de aandeelhouder. Als commissaris moet je er dus voor zorgen dat het bestuur een bredere blik heeft. Ik kan me niet voorstellen dat de slinger weer terugslaat. Het stakeholdermodel gaat niet meer weg. Hetzelfde geldt voor purpose. Oxford professor Colin Mayer heeft het mooi verwoord. The purpose of governance is the governance of purpose. Dat vind ik een geweldige uitspraak. Het bewaken van de purpose, dat zie ik als de kern van een goed bestuur en mijn rol als toezichthouder. Dit interview is gepubliceerd in Management Scope editie 5 van mei 2021. Het interview is afgenomen door Maurits Duinstee, partner bij Axeco. De tekst is geschreven door Marieke van Zanten en ingesproken door mijzelf, Rob Brinkman.